een zekere Lex H. Lex H. had woonruimte nodig en of de bewoners van Vliet End dat maar even voor hem wilden regelen, of zij een pand voor hem wilden kraken. Hij zei, ik kan het zelf niet doen, want ik heb nog een voorwaardelijke straf lopen. Maar de krakers van Vliet End die hadden er geen zin in en zeiden van je moet het eerst zelf maar eens uitzoeken waar en hoe en misschien dat we je dan wel willen helpen. Twee van de toenmalige krakers van Vliet End, en die zijn inmiddels netjes getrouwd, legale huurwoning en een kindje op schoot, vertellen nu waarom ze deze Lex H. meteen al vanaf het eerste moment dat ze hem leren kennen een beetje een vreemd mannetje vonden.
Ja, ik zou hem dus als... ik vond hem al heel snel onbetrouwbaar. Ja, als type. Zo kwam hij op mij over. Ook door zijn rare verhaal waar hij mee kwam. En ik had al heel gauw het gevoel van... Nou, hij wil ons tot iets zetten waar hij zelf... waar hij ons iets mee op de hals... hij kan ons verdacht maken, zeg maar.
Maar waarom had je dat gevoel?
Ja, gewoon dat is intuïtie. Van hoe... Dus zo beoordeel je iemand, van hoe komt iemand op je over? Gewoon zeg maar, gezond verstand. En bovendien hadden wij dat ook afgesproken. We zouden niet voor mensen huizen gaan kraken. Mensen moesten daar zelf gewoon initiatief in nemen. En we wilden daar wel bij ondersteunen. Maar omdat hij daar dus helemaal niet op inging. En steeds meer wilde dat wij eigenlijk iets... Ja, zouden gaan doen waar we de wet mee zouden kunnen overtreden. En zelf buiten schot blijven, dat maakte natuurlijk onbetrouwbaar.
Mm-hmm. Maar dat ging dan niet alleen over dat kraken, dat ging dan over meer.
Ja, dat kraken van dat huis, dat kwam eigenlijk nooit meer te sprake. Hij bleef wel komen. Hij had nooit geen geld, hij kwam meestal met de taxi. Dat vonden wij ook al vreemd. En hij vroeg dan ook aan ons hoe ver wij zouden gaan in onze politieke activiteiten. En of we ook wapens nodig hadden. En als het zo mocht zijn, dan kon hij daarvoor zorgen. En of we sympathie hadden met de RAF en wat we daarvan vonden. En dat hij daar toch wel achter stond. En dat hij het idee had dat wij dat ook wel waren. En dat dat ook voor hem een reden was om bij ons over de vloer te komen.
En hoe reageerden jullie daarop?
Nou, wij liepen in die tijd allemaal met gebroken geweertjes op onze revers. Dus hij had kunnen weten dat wij daar niet zo van gediend waren. Bovendien hadden we het Vlietzin toen de tijd omgetoopt door de kernwapens weg. Dus wij moesten niks hebben van wapens of geweld of van wat voor aard dan ook.
Mm-hmm. Maar heeft hij daar één keer over gesproken, in aftastende zin, over dat hij wel wapens kon leveren en hoe jullie ten opzichte van de RAF stonden? Of was dat iets wat regelmatig terugkwam?
Dat was iets wat regelmatig terugkwam. Hij was echt trapsgewijs aan het polsen tot hoever hij kon gaan.
Lex H. kreeg zogezegd geen poot aan de grond bij de krakers in Krommenie. En hij leek zijn belangstelling voor pand Vliet End ook alweer gauw te verliezen. Tenminste, dat dachten de bewoners. En toen, op een dag, werd er bij toeval iets ontdekt.
Hij kwam niet meer. Al een tijdje, ik weet niet meer hoe lang. Een paar weken of een paar maanden. En in de keuken er stond een grote houtfornuis.
In de keuken van het kraakpand van jullie toen wonen?
Ja. Een zwaar gietijzeren geval. En dat ding, normaliter haal je dat nooit weg. Maar toevallig moesten wij dat ding, wij hadden dat weggekregen. Gas en sluiting, gas van huis. Dus wij hadden dat apparaat weg. En onder dat van huis lag een hele stapel RAF-pamfletten. Die wij daar nooit neer hebben gelegd.
En
die...
Dus jullie waren hoogst verbaasd?
Wij waren verbaasd, ja. Maar we wisten wel meteen, of we wisten, we hadden meteen het vermoeden waar dat vandaan kwam.
Waarom?
Omdat we hem al niet vertrouwden. En omdat hij de enige was die ooit het woord RAF in zijn mond had gehad.
Mm-hmm.
En omdat hij ook niet meer kwam toen hij bij ons geen voet in de grond kreeg.
Maar het was dus puur toeval dat jullie die houtoven daar weghalen.
Ja, voor hetzelfde geld had dat er nog 8 jaar gelegen. Dat was puur toeval.
Wat hebben jullie gedaan?
We we hebben het weggehaald. We hebben het aan wat mensen laten zien en dat verhaal verteld. En daarna hebben we het weggegooid.
Jullie waren bang dat jullie daarmee gecompromitteerd zouden worden?
Ja, we waren bang dat als er ooit een huiszoeking zou komen, dat we voor het een of andere opgepakt zouden worden. Dat ze dan huiszoeking zouden doen. Misschien wel waar wij dan bij waren. En dat ze dat zouden vinden en zouden zeggen van, zie je wel dat we het goede op het spoor zijn.
Is er in die periode wel eens politie in huis geweest?
Er is een keer politie in huis geweest, ja.
Waarom?
Ze hebben mij een keer opgepakt omdat ze me verdachten van een inbraak. Toen hebben ze me een nacht vastgehouden op het politiebureau. En toen zijn ze diezelfde nacht met mijn sleutels hebben ze het politiecentrum onderzocht op gestolen goederen.
En toen zijn ze ook in die keuken geweest?
Toen zijn ze ook in die keuken geweest, ja. Dat was gewoon een onderdeel van dat huis.
Maar toen lagen die pamfletten er al niet meer?
Nee, al lang al niet meer. En 's morgens mocht ik weer weggaan en ik heb nooit meer iets gehoord.
Wat de bewoners van kraakpand Vlietend niet wisten was dat Lex, na de mislukte poging om hen te compromitteren met verstopte rafpapieren, in opdracht van de PID, de politie-inlichtingendienst, zeg maar de plaatselijke voelhorens van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, dat Lex dus op een donderdagnacht om 3:15 moest inbreken. Inbreken onder het toeziend oog van een PID-agent. Lex verschafte zich toegang tot het pand door een ruit naast de voordeur te verwijderen. Hij sloop naar binnen. Hij deed dat alleen, opende in de keuken een luik in de vloer en kwam even later naar buiten met pamfletten van buitenlandse politiek gewelddadige groeperingen. De toenmalige bewoners van Vlietend zouden dit verhaal nooit te horen hebben gekregen als niet in december 1990 oud-PD-chef Bos in het weekblad Nieuwe Revue had verteld over deze inbraak. De papieren werden op het politiebureau van Zaanstad gekopieerd en nog diezelfde nacht werd er opnieuw ingebroken om ze weer terug te leggen onder de keukenvloer. Ook wij zochten oud-PD-chef Bos op.
Daar bleken dus figuren te vergaderen die geweld onder bepaalde omstandigheden niet uitsloten. En er kwam informatie binnen dat daar ook het een en ander van op papier was gezet. En die papieren die bevonden zich onder de vloer in de keuken van dat pand. Toen we dat wisten, zijn ze weggehaald. Dat een luik in die keukenvloer, ja.
Wie heeft die papieren daar weggehaald?
Nee. Meneer Simonsen, daar heb ik geen antwoord op.
Maar u heeft in uw revue gezegd dat u een informant, of nee, dat mag ik weer zo niet van u formuleren natuurlijk. U heeft gezegd dat een informant van de PID in Zaanstad daar heeft ingebroken en die papieren heeft weggehaald. En dat ze nog diezelfde nacht gekopieerd zijn en weer teruggelegd zijn. Klopt dat?
Dat kan ik bevestigen, ja. Maar u vroeg wie het geweest is en daar heb ik geen antwoord op.
Ik denk dat het degene is die in dit programma centraal staat. Die meneer Lex H. uit Wormer.
U mag denken wat u wil. Ik heb daar geen commentaar op. Echt niet.
Wat heeft u daar eigenlijk gevonden in dat pand?
Nou, ik heb niets gevonden. Laten we daarmee beginnen. Maar er zijn interessante stukken naar boven gekomen, ja.
Waarover?
Over een terreurgroep in het buitenland.
Maar hier schrijft u papieren die mogelijke relatie tussen twee van de krakers met RAF-leden zouden kunnen aantonen. Dat schrijft u in Nieuwe Revue in december.
Ook de RAF, ja.
Maar u kunt niet garanderen dat die papieren die toen gevonden zijn, volgens u zeg onder de keukenvloer in dat pand, dat die niet door Lex H. zelf meegenomen zijn en daar neergelegd zijn. Dat kunt u absoluut niet garanderen.
Nou, dat hoef ik ook niet te garanderen. Ik beschikte op dat moment over die papieren en dat was het belangrijkste. En we wisten dus toen vanaf dat moment iets over de ideologie van beide groeperingen. Daar was nog nauwelijks iets van bekend en dat was het belangrijkste. En hoe hij er dan tenslotte aankwam, dat was niet zo belangrijk, denk ik.
Maar geeft dit niet precies de zwakke plek aan van deze hele manier van werken met informanten door PED's? En nu bedoel ik het meer in het algemeen.
Ja, met informanten werken, dat heeft nogal wat zwakke kanten. Je maakt gebruik van mensen die natuurlijk die één dat willen doen. Twee, dat misschien moeten doen uit financiële overwegingen. En drie, misschien niet anders meer kunnen, omdat ze in een bepaalde hoek gezet zijn. Maar hoe dan ook, een inlichtingendienst moet informatie hebben. En hoe je eraan komt, dat maakt dan niet zo gek veel uit.
De voormalige bewoners van Vliet End die blijven bij hun overtuiging dat Lex H. die papieren daar eerst zelf heeft neergelegd om ze vervolgens weg te kunnen halen. En als we naar de woorden van oud-PD-chef Bos luisteren, dan begrijpen we dat het voor de inlichtingenorganisaties ook eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt hoe die papieren daar komen. En precies deze manier van werken maakt in elk geval heel goed duidelijk hoe het komt dat grote aantallen mensen volledig ten onrechte bij de BVD te boek staan als politiek extremistisch.
Wij waren bezig met het kraken vanuit de woonproblematiek. Het gebrek aan kleine wooneenheden, natuurgebieden die vol gebouwd dreigen te worden. En we waren niet lid van wat voor organisatie dan ook. We hingen ook geen politieke theorieën aan. Nee, er zijn... Nee, in ieder geval de bewoners van het Vlietzint, of die mensen daaromheen, daarvoor gold dat zeker. Dat waren geen activisten. Mm-hmm. We konden ons eigenlijk niet voorstellen dat iemand voor de dingen die wij deden interesse zou kunnen hebben. Mm-hmm. Daar kon, of, zeker niet de politie of de PVD, daar kwam het eigenlijk op neer. Maar we namen onszelf ook, denk ik, niet zo serieus. We hadden gewoon een hoop pret. En er waren...
Een dak boven je hoofd.
Ja, we hadden een dak boven ons hoofd. En we hadden dan wel ideeën, maar dat betrof gewoon de hele woonpolitiek.
Mm-hmm. En voor de rest bracht je was naar je ouders?
Bij wijze van spreken, ja.
Wanneer een half jaar later een van de krakers uit het pand in Krommenie het nodig vindt om in omliggende plaatsen te waarschuwen voor Lex, dan krijgt hij opeens op een avond een harde klap in zijn gezicht. Twee jongens vallen hem aan en roepen de groeten van Lex H. Wie is die Lex H. eigenlijk? Hij woont in Wormer en hij verlaat op 16-jarige leeftijd voortijdig de MAVO, heeft soms een baantje, raakt verslaafd, ontspoord, zit regelmatig op het politiebureau, houdt zich met van alles en nog wat bezig wat niet mag. En zo komt het dat hij in contact komt met meneer Bos. Meneer Bos is daar hoofd van de PED, dat vertelden we al. En juist omdat Lex in dat criminele milieu zo rommelt, is hij zeer bruikbaar voor Bos. Bruikbaar omdat hij niet alleen weet wanneer er een doos gestolen whisky ergens staat, maar ook omdat Lex een grote mond heeft en zich makkelijk weet in te werken in allerlei groeperingen. Juist de door de wol geverfde oud-PD-chef Sjoerd Bos weet natuurlijk heel goed dat je informanten aan je kunt binden met geld, maar anderszins ook door gewoon in natura te betalen, door af en toe eens wat door de vingers te zien.
U heeft het steeds over mij blijkbaar en over mijn informanten. Daar ga ik dus verder niet op in. Maar ik wil die vraag in deze zin wel beantwoorden, dat er wel eens iets door de vingers werd gezien, ja, jazeker. Dat zal ook wel moeten. Wil je aan goede informatie komen?
Voor wat hoort wat?
Zo is het, ja.
En niet alleen kregen ze dus geld. Er werden ook af en toe strafbare feiten door de vingers gezien, want daar hebben we het dan over.
Jazeker, zeker.
Een citaat uit Nieuwe Revue van december jongsleden.
De informant H, die door de PID is binnengehaald, komt in de gevangenis terecht nadat hij veroordeeld is voor een aantal inbraken. De jongen is druggebruiker en staat bij de politie bekend als brandstichter en inbreker. Op verzoek van de PID heeft hij zich aangesloten bij drie organisaties, waaronder het antimilitaristische Onkruid. Op verzoek van de BVD staat de gevangenisdirectie toe dat de jongen zo nu en dan door een agent van de BVD of de PID wordt opgehaald om belangrijke vergaderingen van, in de optiek van de dienst, extremistische groeperingen te bezoeken ten einde zijn informantenwerk te kunnen voortzetten. De jongen bezoekt de vergaderingen, maar eist vervolgens van de hem vergezellende BVD en PID-agent dat ze hem een paar uur zijn gang laten gaan. Onder het toegeknepen oog van zijn begeleiders gebruikt de jongen drugs en alcohol en brengt die bezoeken aan prostituees.
Lex wordt door de BVD opgehaald uit reclasseringsgemeenschap Groot Batelaar in Lunteren, zo zochten wij uit. Hij verblijft daar van 30 augustus 1979 tot 16 juli 1980. BVD-medewerker Molensteeg, die Lex in Lunteren moet ophalen om hem naar een vergadering in het Fort van Schaco in Amsterdam te brengen, en het Fort van Schaco, dat is een bekend kraakbolwerk in die dagen, beklaagt zich bij zijn Haagse superieuren dat Lex na het bijwonen van de vergadering en na het door de BVD betaalde bezoek aan een prostituee op de terugweg zoveel drugs en drank tot zich neemt dat ze Lunteren vaak niet halen zonder dat Lex de auto onderkotst. En ook in deze kwestie weigert oud-PD-chef Bos opnieuw te bevestigen dat informant H uit het artikel in Nieuwe Revue en onze Lex H één en dezelfde zijn.
Laat ik me niet erover uit. Hij moest inderdaad een bijeenkomst bezoeken van alweer een extremistische groepering, ja. Dat wel.
Wat noemt u een extremistische groepering, meneer Bos?
Nou, dat zijn groeperingen die qua beginsel of feitelijk bezig zijn met geweld. Dus op een gewelddadige wijze de democratie willen ondermijnen. Mm. En dat een inlichtingendienst zich daarmee bezighoudt, dat is een hele goede zaak, denk ik. Daarover informatie probeert te krijgen, dat lijkt me erg nuttig.
Maar leverde dat wat op, die informant die uit, u noemt het, de gevangenis? Wij weten inmiddels beter, we weten dat het ging om Groot Batelaar in Lunteren, een reclasseringsinstelling waar Lex in die tijd verbleef. Leverde dat wat op, die bezoeken aan die vergaderingen?
Nogmaals, de namen die u noemt, daar ga ik niet op in. En natuurlijk leverde dat wat op. We bleven nauwkeurig op de hoogte van wat er besproken werd en wat de plannen waren. Als die er waren, dan waren we ook tijdig op de hoogte.
Ik zou me zo kunnen voorstellen dat als je in dat soort groeperingen wil weten wie er bereid zijn en wie er in staat zijn om tot gewelddadige acties over te gaan, dat je misschien ook wel eens een balletje moet opgooien.
In welke zin bedoelt u dat?
Nou, dat je misschien je informant zelf geloofwaardig moet maken als iemand die zelf ook bereid is om tot dat soort gewelddadige acties over te gaan.
Dat lijkt me niet uitgesloten. Dat lijkt me niet uitgesloten. Uiteindelijk moet de man of de vrouw die voor een inlichtingendienst wil werken wel eens verschillende gedaantes aannemen en een aantal overtuigingen uitdragen. Dat is zeker nodig, denk ik. Wil hij zich geloofwaardig maken.
Lex komt uit Groot Batelaar, gaat naar de Sociale Academie in Alkmaar, loopt stage bij het straathoekwerk in Amsterdam en zet zijn activiteiten in het Fort van Schaco voort. Hij wordt vrijwilliger in de boekhandel. Hij profileert zich steeds nadrukkelijker als voorstander van de gewapende strijd. Hij biedt ook wapens aan andere medewerkers in het Fort van Schaco. Wat opvalt is dat hij bijna alles wat over actie gaat aanschaft. En vaak meerdere exemplaren. En in 1981 wordt hij uit het Fort van Schaco gezet. Officieel heet het dat hij niet goed functioneert, maar de mensen in het Fort van Schaco vinden Lex verdacht. In 1982 wordt Lex opnieuw opgepakt door de politie vanwege brandstichting. Hij komt vast te zitten op het politiebureau in Haarlem. En daar in de politiecel vindt een gesprek plaats tussen Lex en iemand die hij zeer vertrouwt. Lex beklaagt zich tegenover deze vertrouwenspersoon over het feit dat hij door zijn werkzaamheden voor de BVD in de klem zit. Uiteindelijk loopt het allemaal met een sisser af. Door een vormfout komt Lex na 102 dagen voorarrest toch weer op vrije voeten. Lex pakt zijn activiteit als informant van meneer Bos weer op en duikt in 1983 regelmatig op bij de linksradicale boekhandel Slagerzicht in Groningen. En ook hier koopt hij alles wat los en vast zit over de gewapende strijd. Vooral de RAF en haar sympathisanten hebben zijn belangstelling. Tijdens een hongerstaking van de Duitse RAF-leden in de gevangenis bezoekt Lex solidariteitsmanifestaties in Utrecht en Amsterdam. In 1985 wordt de eerste macro in brand gestoken. PED-chef Bos, Lex' belangrijkste contactpersoon naar de BVD toe, wordt met vervroegd pensioen gestuurd nadat hij met een borrel te veel op bij een snelheidscontrole is gepakt. De Haagse BVD-chef operationele zaken Leijendekker geeft opdracht aan PED Zaanstad dat informant Lex moet worden overgedragen aan de bijzondere zakencentrale van de Centrale Recherche Informatiedienst. Die hebben zojuist een speciaal team opgericht waarin justitie en de Binnenlandse Veiligheidsdienst voor het eerst in de geschiedenis gebroedelijk samen op zoek zijn naar de daders van de macrobrand. In een motel bij Alkmaar, om precies te zijn in motel Akersloot, vindt een eerste ontmoeting plaats tussen Lex en rechercheur Wijster van het speciale team. De heren van de bijzondere zakencentrale zijn in hun nopjes met hun nieuwe informant en betalen Lex meteen 500 gulden voorschot. We maken even een sprong in de tijd. In september 1989 gaat Lex opnieuw als vrijwilliger in de boekhandel van het dan inmiddels gelegaliseerde Fort van Chaco werken. André, een andere vrijwilliger, werkt Lex in.
Nou, de indruk die ik in eerste instantie van hem kreeg was iemand die dus helemaal op de lijn van het gewapend verzet zat. Alles schitterend vond wat daar gebeurde. En alleen maar praten over de RAF, Rode Brigades, de CCC. En dat was alles waar hij, ja, was hij helemaal mee bezig. En daar zat hij helemaal in en dat was het gewoon. En dat was de indruk die hij al in eerste instantie van maakte. Maar ja, en verder...
Hij sprak er openlijk over.
Ja, heel openlijk.
Maar als, als een soort hobby?
Een voorval wat ik me heel goed bijstaat is toen Herhausen door de RAF neergeschoten werd. Dat hij de winkel in kwam lopen met een krant in zijn handen van hoi hoi hoi, Herhausen is dood. En er heel erg opgetogen over was. Hij stond er helemaal achter, zo presenteerde hij zich.
Hmm.
Het was echt, ja, als hij het zelf had kunnen doen, zo presenteerde hij zich, dan had hij het ook gedaan. Maar hij zat met een vrouw en kinderen en dus kon hij het zelf niet doen.
Dat gaf je als reden op?
Min of meer, ja. Hij moest zichzelf, hij moest aan zijn vrouw en kinderen denken. En dat was het probleem waarom hij dus dat soort dingen zelf niet zou kunnen doen.
Mm-hmm.
En Lex was degene, of El was dus degene die dus consequent zich alleen daarmee bezig hield, het gewapend verzet. En dat ook binnen de winkel probeerde te promoten. Op een gegeven moment zei hij tegen mij dat vroeg hij hoe ik over haar acties dacht en waarop ik reageerde dat ik er in principe niet afkerig van was. En toen vertelde hij mij dat hij explosieven had. Wat voor explosief heeft hij niet verteld? En of ik daar iets mee kon doen of dat ik mensen wist die er iets mee konden doen. Daar ben ik onmiddellijk afwijzend over geweest van daar moet je niet met mij over praten.
Nam je het serieus?
Ik wil er niet eens over nadenken of het serieus is of niet. Achteraf gezien, op dat moment misschien ook, nam ik het wel zo serieus dat ik onmiddellijk tegen hem zei van, daar moet je niet met mij over praten, jij kent mij niet goed genoeg. Als je zoiets van plan bent überhaupt, en als je daar überhaupt de beschikking over hebt, praat er alleen met diegene over die je volledig vertrouwt. Maar niet met mensen die je niet goed of niet goed genoeg kent.
Hoe reageerde hij daarop?
Ja, in eerste instantie iets van, maar ja, ik ken jou toch redelijk goed, je werkt niet in het fort en dat soort opmerkingen. Maar ik heb gewoon echt consequent de boot afgehouden en ik heb ook duidelijk gezegd dat ik er niets mee te maken wilde hebben.
In maart 1990 komt Henk voor het eerst in de boekhandel van het Fort van Chaco. In eerste instantie komt hij er om drinkwater te halen, omdat het kraakpand waar hij zelf woont niet is aangesloten op de waterleiding. Henk wordt ook vrijwilliger. En zo leert hij Lex kennen.
Nou, hij was wel aardig en zo, maar een beetje zo'n...
Te veel babbels.
Ja, babbels en erg joviaal en gelijk op je schouders slaan en dat soort dingen.
In de zin van ons kent ons meteen.
Ja, zo'n beetje oude jongens krentenbrood, zou ik maar zeggen.
Mm-hmm. Hij heeft jou op een bepaald moment benaderd met een verhaal over explosieven.
Ja.
Vertel eens wanneer en hoe dat precies ging.
Ik denk dat het zo juni was. Ik weet het niet meer precies.
Juni 1990?
Ja. Hij begon dus over dat hij... We zaten een keer over acties te babbelen. Hij was dus erg bezig met gewapende strijd. En toen heeft hij dus inderdaad een keer verteld dat hij een kilo kneedexplosieven had. Dat hij daarvan in bezit was. En of ik groepen kende die daarvan gebruik konden maken. En toen ik daarop nee antwoordde, heeft hij dus ook op een gegeven moment voorgesteld dat we daar zelf iets mee zouden doen.
Wat dan?
Een aanslag.
Maar concreet ingevuld of niet?
Nou, hij heeft het ook gehad over het nieuw te bouwen politiebureau in Zaandam of in de Zaanstreek. En hij heeft dus ook aan mij gevraagd of ik voor detonatoren kon zorgen, omdat hij had dus wel lont en springstof, maar daarvoor heb je ook nog een detonator nodig. En of ik daar dus voor kon zorgen.
Heb jij aanwijzingen waaruit zou kunnen blijken dat hij inderdaad over explosieven zou kunnen beschikken?
Hij heeft mij een substantie laten zien toen ik een keer bij hem op bezoek was.
Wanneer was dat?
Dat zal in juli zijn geweest, denk ik.
Juli 1990?
Ja. Dat zag een beetje uit als stopverf. Het was vettig.
Bij hem thuis?
Ja. En het zat verpakt in een plastic tasje. Ja, ik ben geen explosieve expert. Dus ik kan niet uitmaken of het inderdaad explosieven waren. Maar volgens hem waren dat dus die kneten. Was dat die kneetspringstof?
Hoe zag dat er precies uit?
Nou, als stopverf. Wit.
Maar had het ook diezelfde kleur?
Nou, het was witter. Het was vrijwel wit.
Spierwit?
Nee, niet spierwit. Zeg maar vuilwit. En het was vettig. Ik kon het kneden inderdaad en ik heb eraan geroken, maar het zat niet echt een bepaalde geur aan.
Hoe groot was dat pakketje?
Ja, zeg maar een worst of zo. Zo'n flinke worst. Een rookworst, zo'n hoeveelheid zal het geweest zijn.
Hoe verklaarde hij hoe hij daar aankwam?
Volgens hem had hij het gekregen van iemand die bij de marine werkte, bij een duikersopleiding, en moesten ze dan wel eens... onderwaterobjecten opblazen. En dan kon er achteraf niet goed gecontroleerd worden of die mensen, die duikers, dus af en toe wel een stukje achterover drukten. En volgens hem was het zo stukjes bij een beetje achterover gedrukt. Mm-hmm. En had hij het dus van die vriend gekregen die bij die duikersopleiding zat.
Was jij op de hoogte van het feit dat al meer mensen benaderd waren door hem met dat explosieve verhaal?
Nee, hij heeft ook heel duidelijk toen hij dat voorstel deed gezegd dat wij de enige twee waren die ervan op de hoogte waren. Dat hij dat spul in bezit had.
Oud-PED-chef Bos uit Zaanstad reageert niet erg geschokt op het bericht dat Lex explosieven aanbiedt. Vind je het soms gerechtvaardigd dat informanten zich profileren als gewelddadige extremisten om zodoende dichter bij het vuur te komen?
Als je aan goede informatie wil komen, dan zul je zeker zo moeten profileren, ja.
En dan moet je misschien ook wel eens roepen, ik kan wel aan explosieven komen.
Daar ga ik niet op in als u het goed vindt. Het zou mij persoonlijk te ver gaan.
Maar is het gebeurd?
Geef ik geen antwoord op.
Volgens de politicoloog Klerks van de Universiteit van Leiden is het niet ongebruikelijk dat veiligheidsdiensten en speciale politieteams die zich richten op het bestrijden van politiek terrorisme zich bedienen van provocaties zoals het aanbieden van explosieven. De politicoloog Klerks is verbonden aan het Centrum voor Onderzoek naar Maatschappelijke Tegenstellingen en gespecialiseerd in inlichtingendiensten en terreurbestrijding.
Provocatie is ook in Nederland niet ongebruikelijk. De manier waarop dat gebeurt loopt natuurlijk niet van het ene. Het maakt verschil of je mensen oproept om eruit in te gaan gooien bij een sociale dienst, zoals onlangs in Nijmegen gebeurde, of dat je inderdaad met wapens komt aandragen of met explosieven of zo. Dat is een paar graadjes zwaarder. Toch is dat ook in Nederland een aantal keren al gebeurd. Het is het bekende voorbeeld van de Rode Jeugd die in midden jaren 70, eind jaren 70... door een persoon die naar de rand voor de inlichtingendienst bleek te werken een auto met explosieven kreeg aangeboden, met een paar vaten met explosieven. Waarmee ze dan moesten kijken wat ze ermee deden. Eerder kregen ze hetzelfde Rode Jeugd, andere mensen daaruit, een pistool aangeboden om daarmee iemand te compromitteren, die er dan zijn vingerafdruk op achter moest laten. Het allerbekendste voorbeeld uit het laatste decennium is natuurlijk meneer Gardiner. Die,
John Wood.
Precies, die in het vredesactiekamp een inbraak organiseerde op een Belgische luchtmachtbasis. En daar, hoeveel waren het, 270 granaten of zo, ontvreemde. En die vervolgens aanbood aan zijn collega-activisten op het tentenkamp met het verzoek om die dingen uit elkaar te halen, zodat de springstoffen eruit gehaald konden worden. Nou, je kunt je wel voorstellen wat er gebeurd zou zijn als daar die caravan in de lucht in was gegaan of zo. Dat zou ongeveer het eind van de vredesbeweging hebben betekend in Nederland. En dat is misschien ook de bedoeling geweest, dat weet ik niet. Je kunt niet zeggen dat het een ongebruikelijke methode is.
Meneer Bos, in die tijd dat u hoofd was van de PID in Zaanstad, werkte u toen ook wel eens samen met de bijzondere zakencentrale van de CRI?
Van het CRI Den Haag, ja zeker. Ja.
Die hadden vanaf pakweg 1985, de eerste macrobrand, hadden die bijzonder veel interesse ook in de kraakbeweging en in de wat meer radicalere sectoren van de actiebeweging in Nederland. Dus ze kwamen eigenlijk ook op uw terrein.
Ja, zeker op ons terrein, ja. En dat ze daar belangstelling voor hebben, dat klinkt me niet zo gek in de oren. Want het waren fikse branden, dacht ik. Met miljoenen schade. Plus het gevaar voor mensenlevens. Dus dat je belangstelling krijgt voor bepaalde groeperingen. Dat lijkt me dan juist, ja.
Er werd een speciaal team opgezet. Een team wat bestond uit mensen van de bijzondere zakencentrale van de CRI in Den Haag. Uit mensen van de rechercheurs van de CID, de criminele inlichtingendienst van de Rijkspolitie in Amsterdam. En mensen van de verschillende PID's. Had u wel eens contact met dat team? Of met mensen van dat team?
Ja, daar was contact mee.
Heeft u wel eens een informant overgedragen aan hun? Iemand die dus eigenlijk informant was voor u, maar het toen werd voor dat speciale team?
Jazeker, maar dat was ik niet alleen. Want landelijk hebben de heren van het CRI moeten aankloppen bij de politiekorpsen.
Waarom?
Omdat alleen politiemensen een goede informatiepositie hebben en gewend zijn om in het veld te werken. Laat ik het zomaar eens uitdrukken. Dat hadden de jongens van het CRI niet. En ook de BVD had die ervaring niet. Die ervaring ligt alleen uitsluitend bij de politie. Of die lag uitsluitend bij de politie.
Heeft u toevallig degene die in dat kraakpand in Krommenie had ingebroken aan het begin of aan het einde van de jaren 70, in 1979 om precies te zijn, heeft u toevallig diezelfde informant overgedragen aan dat speciale team van de CRI, van de bijzondere zakencentrale?
Meneer Simonsen, ik ga daar niet op in als u me niet kwalijk neemt. Ik heb een aantal mensen overgedragen aan het CRI en daar wou ik het graag wel laten.
Maar u ontkent niet dat u degene die in Krommenie heeft ingebroken, dat u die heeft overgedragen aan het CRI? Halverwege de jaren 80.
Ik hoef niets te ontkennen, denk ik. Ik heb daar alleen geen commentaar op.
Zegt de naam Wijster u iets?
Meneer Simonsen, u moest eens weten hoeveel namen ik ken. Zowel jongens die bij het CRI werken, bij de BVD, bij de PID, maar ik...
Dus meneer Wijster werkt bij het CRI?
Ik laat me daar niet over uit. En ik denk dat het tijd wordt dat we nu een eind aan dit gesprek maken.
Oproep van Grapo en PCE-gevangenen. Autonome groep geeft visie op onder andere actievoeren. Discussiestuk van Revolutionaire Cellen. In memoriam Ulrike Meinhof. Verklaring van gevangen militanten uit de Rode Brigades te Rome. 1 maart 1989. Verklaring over het verloop van de bezetting...
Communiqué van de Rote Armee Fraktion. Naar aanleiding van de aanslag tegen de minister van Landbouw, Ignaz Kichle. De offensieve actie, de gezamenlijke strijd zelf, is het terrein waarop leerprocessen voor de verdere ontwikkeling van de strijd slechts mogelijk zijn en nieuwe momenten en vormen van eenheid ontstaan. Vandaag hebben we met het commando Juliane Plambeck, de federale minister van Landbouw.
De teksten die u nu hoort komen uit het blad Het Info. Een scriptiedik tijdschrift, Nederlandstalig, dat sinds 1989 inmiddels 4 keer uitkwam en louter en alleen teksten en verklaringen publiceert van politiek-extremistische groeperingen die zich bedienen van de gewapende strijd. Enig samensteller, medewerker en uitgever van dit blad, inderdaad, Lex H. En voor de duidelijkheid, Het Info is het enige blad in Nederland dat zich uitsluitend en alleen bezighoudt met de verheerlijking van geweld.
Communiqué van de strijdende eenheid Febe Elisabeth. Het is de macht van de banken en de concerns die door ons gebroken moet worden.
Op 22 oktober, jongstleden, stond er een interessant stuk op de voorpagina van de Telegraaf. Het stuk geeft mogelijk een verklaring voor het feit dat uitgerekend een infiltrant van de politie en de BVD, het enige in Nederland verkrijgbare blad over gewelddadig politiek activisme uitgeeft. De kop van het artikel luidt:
Nederlanders lid van Euroterreurfront. Bij de Centrale Recherche-Informatiedienst in Den Haag wordt vermoed dat een groep radicale Nederlandse anti-imperialisten, afkomstig uit de krakersbeweging, RARA en anti-apartheidsorganisaties, een revolutionaire West-Europese frontvorming is aangegaan met geestverwanten en ook met terreurorganisaties in omringende landen. Commissaris Jaap de Waard, woordvoerder van de Centrale Recherche-Informatiedienst: het gaat om een puur interne, nog niet voldragen studie van onze bijzondere zakencentrale. De Centrale Recherche-Informatiedienst voorspelde hierin al een geweldstoename van internationale groeperingen, onder meer tegen Europa 1992. Volgens politiespecialisten is het nieuw dat Nederlandse activisten sinds recent daadwerkelijke steun verlenen aan terroristische organisaties. Zo heeft de politie tal van aanwijzingen dat de ETA recent door Nederlandse handlangers actief werd geholpen bij de bomaanslagen die het afgelopen jaar werden gepleegd op diverse Spaanse vestigingen in ons land.
Aldus de Telegraaf. Terreurbestrijdingsdeskundige Klerks van de Universiteit van Leiden krabde zich ook hevig achter zijn oor toen hij deze CRI-publiciteitsstunt in de Telegraaf las.
Ja, ik kwam het ook tegen in de kiosken. Ik heb gelijk die Telegraaf maar eens gekocht. En ja, het rapport had ik ook al van gehoord inmiddels. En ik heb daar meteen als reactie destijds op gegeven van dit is een volledig verkeerde inschatting van wat er naar mijn mening aan de hand is. Ik bedoel, je hebt in 1989, begin 1990, onder andere in de NN een paar verhalen kunnen lezen over initiatieven die er waren genomen om discussies op gang te brengen.
De NN, opvolger van Bluff, een blad wat vanuit de actiewereld is opgezet.
Ja, inderdaad. En men had dan de bedoeling om kritiek te leveren op 1992, op het hele idee van Europese eenwording enzovoort. En dat is in andere landen ook gebeurd, in Duitsland, Engeland. En goed, als het daarop gebaseerd is, en dan lijkt het sterk op in het rapport in elk geval, dan is dat natuurlijk een volledige zweepbril. Ik bedoel, er is bijvoorbeeld eind 1989 in Den Haag een congres georganiseerd door activisten en sympathisanten en zo. die daar een paar dagen gepraat hebben over de voor- en nadelen, vooral de nadelen van Europese eenwording en zo. Ik heb er destijds zelf een lezing gegeven en dat was een uiteenzetting van ideeën, een uitwisseling van opvattingen en zo. Dat heeft met terrorisme net zoveel te maken als de slager op de hoek. Ik bedoel, dat slaat verder nergens op.
Mm-hmm. Dus u denkt dat het schromelijk overdreven is wat de Telegraafje schrijft? Sterker nog, dat het ook schromelijk overdreven is wat de woordvoerder van de CRI hier zegt, de Centrale Recherche Informatiedienst. Want die bevestigt toch wel dat er degelijk een interne studie is van dat gehalte.
Ja, die studie bestaat. De Telegraaf heeft het niet verzonnen, dat is bekend. Maar ik denk als het inderdaad daarop gebaseerd is, en daar ga ik vanuit op grond van het materiaal wat ik gezien heb, dan is het schromelijk overdreven. En dan is het niet alleen een vergissing, maar is het ook, je zou kunnen zeggen, stemmingmakerij. Mm-hmm. Met de bedoeling om die hele anti-Europa-beweging in elk geval politiek onderuit te halen en in een kwaad daglicht te stellen. En dat vind ik...
Stemmingmakerij, zegt u. Stemmingmakerij van de CRI. Als je met dat in je achterhoofd nou kijkt naar dat blad Info, wat dan gemaakt wordt door die meneer Lex H., die bewezen betaald wordt door de agenten van onder andere de CRI, van de bijzondere zakencentrale. Ik bedoel, zou de CRI mogelijk, de bijzondere zakencentrale mogelijk bezig zijn met het scheppen van zowel de kwaal als het medicijn?
Dat zou alweer niet de eerste keer zijn. Maar ja, in dat licht bezien is die brochure natuurlijk erg interessant. Ik bedoel, als je als onderzoekers, als politieonderzoekers, argumenten wilt aandragen om zo'n rapport te staven, om zo'n theorie te staven van er is een Europese terreurfront en zo, dan heb je misschien inderdaad zo'n soort brochure van zo'n soort
blad.
Initiatief nodig.
Dan is het prettig als er zo'n blad is in Nederland.
Ja, tuurlijk. En dat kun je dan citeren. En dan kun je een fotocopie uitmaken van kijk, dit bestaat. En daar wordt over gedacht. En ja, inderdaad, in dat licht is dat heel erg interessant.
Mm-hmm. Laten we er eens van uitgaan dat dat inderdaad zo is. Hè? Dat dat blad op instigatie van de CRI en de BVD in de wereld is geholpen. Daarmee zou de Nederlandse Veiligheidsdienst en aanverwant de bijzondere zaakcentrale van de CRI zich eigenlijk alleen maar aansluiten bij een soort traditie die bij omliggende landen bij veiligheidsdiensten is.
Ja, traditie is misschien wat te veel gezegd. In elk geval is het meerdere keren gebeurd in België, in Italië en bij mijn weten uit mijn hoofd ook in Duitsland dat publicaties en dat soort zaken inderdaad door inlichtingendiensten georganiseerd zijn. En dan inderdaad met de bedoeling om aan de ene kant informatie binnen te halen en aan de andere kant, laat ik zeggen, een bepaalde politieke kleur te geven aan het engagement van bepaalde mensen.
De kwaal en het medicijn uit één en dezelfde koker. Het laatste woord aan dokters van Leeuwen, het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
Het aanzetten tot geweld is ondenkbaar, ja. Wij zijn geen provocateurs.
En dan nu maar weer afwachten hoe Indales en heer Spalien zich hier uitwerken. U hoorde een documentaire van Hans Simonsen, waaraan verder werd meegewerkt door Annelies Borsboom, Arnold Karskens, Gerard Legebeke en het bureau Jansen en Jansen. Techniek Ronald Treiber. Wilt u een cassettebandje van de documentaire hebben, dan moet u 10 gulden storten op Giro 444600. 10 gulden op Giro 444600.